Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom.
Welkom. Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En we gaan het deze week een beetje anders doen, een beetje houtje-touwtje. Want Bart Weilers is ziek en Marco Weijers zit al voor de tweede keer in quarantaine. Die gaan we zo bellen. En in plaats daarvan is Eline Verburg in onze studio aangeschoven. Mijn chef eigenlijk, onze kunstchef. Klinkt een beetje raar, maar...
Kunstchef.
Ja, maar je bent wel echt.
Ik ben helemaal echt.
Je bent niet kunstig. Marco, wij bellen jou nu even in. Hoe gaat het daar?
Ja, op zichzelf wel goed. Maar het is zoals met veel mensen die kinderen op de lagere school hebben, volgens mij. Daar woedt het virus echt rond. En ik pluk daar... Mede met hen de wrange vruchten van. Eerst was mijn dochter positief getest. Nou, toen hebben ze een poosje in quarantaine gezeten. Op het moment dat ik zelf net niet thuis was toevallig. En toen ik thuis was, toen mocht mijn zoon in quarantaine. Omdat er in zijn klas zoveel besmettingen zijn. Dat het verantwoordelijker was om thuis te blijven. Ja. Dus hij mag de komende dagen de deur niet uit. En ik een stukje minder. Ja. We zijn maar voorzichtig en hopen dat
het goed. Alles loopt ook anders. En ook natuurlijk in de theaters, hè, waar we het vaak over hebben. De bioscoop-richtlijnen zijn ook weer aangescherpt. Hoeveel matinees kun je hebben?
Nou ja, best wel veel toch nog. Want zeker grote ketens als Pathé en View en zo. Die hebben besloten om meer films overdag te vertonen. En om wat vroeger open te gaan als dat kon. Ik sprak de directeur van View en die zei ook, ja, er zijn heel veel hele lange films op dit moment. Films zoals Dune en zo. Die duren gewoon 2,5 uur. Dus dat maakt het ook wat lastiger om te programmeren. Maar we proberen het wel. Aan de andere kant zijn er ook bioscopen en filmhuizen die zeggen, nou, we doen het helemaal niet. We gaan helemaal niet vragen nu van kom gezellig naar de film, terwijl de besmettingen... al zo hoog is. We vinden dat niet verantwoord. We gaan gewoon de deuren sluiten.
En Eline, hoe zit dat met theaters?
Voor theaters is het natuurlijk nog moeilijker. Hè? Want in de bioscoop, je drukt op een knop en de film begint. En 2,5 uur later is die afgelopen. Maar voor theater moet je natuurlijk een heel gezelschap optuigen. En ze moeten ook 1,5 meter afstand houden in de zalen weer. Terwijl je toch met die corona-check-up eerst gewoon met z'n allen naar binnen mocht.
Ja.
Dus dat is gewoon heel moeilijk.
Ja, want wat artiesten in het verleden nog wel bij de vorige rondes wel deden, is dat ze van tevoren iets opnamen en dat ze dat streamden. En dan...
Ja, de online initiatieven.
Ja.
Ja, ik heb begrepen dat er nu ook wel weer zijn, zoals het ITA, die vorig jaar de Decamerone van Boccaccio gingen voorlezen. En dit jaar doen ze Alice in Wonderland. Ik geloof dat Halina Rijn... heeft afgetrapt met het eerste hoofdstuk inmiddels.
Marco, jij begint te lachen.
Ik vraag me af of dat met beeld is. Vooral.
Omdat ze graag nakend gaat, bedoel je? Nou,
het is een van de actrices die ik het vaak aan het leren heb zien gaan. Maar ik weet niet of dat nog steeds zo is, hoor, moet ik bekennen. Maar ik moet ook wel lachen omdat, op het feit dat Alice in Wonderland... Dat is niet één boek, maar dat zijn twee hele dikke boeken. Ja. Dus ze kunnen nog even voort. Ja. Die hebben we gewoon ingezet op... Als het nou heel slecht gaat, dan kunnen we...
Volgens mij zijn ze net voor de kerst zijn ze klaar. En dan Pierre Bokma doet mee. En Jacob Derwig, Halina Rijn, zei ik al. Hedwig Minnis.
Ja.
Echt gewoon, ze hebben iedereen uit de kast getrokken.
Ja.
Ja, nou ja, maar dan heb je daarna nog Through the Looking Glass, dat is het vervolg erop. Dus stel dat het nou tegen zit, dan kunnen ze gewoon na de kerst weer opnieuw beginnen.
We kunnen nog wel even voort. Iets anders, Marco. Ik zag dat de première van West Side Story in New York is geweest, van Spielberg. Nou, ik ben er zo benieuwd naar. Ik kan niet wachten, echt.
Ik ben net zo benieuwd. Ik kan de film vrijdag gaan bekijken. Ik zit echt te popelen. Ja. De vraag is natuurlijk, zolang mijn zoon niet positief getest wordt, kan ik erbij zijn. Dus daar hoop ik, alleen al daarom hoop ik
dat. Maria, just met a girl named Maria.
Precies, nou, maar Maria wordt gespeeld door iemand anders. Dat is wel bijzonder, hoor. Het is natuurlijk een geweldige film die heel veel Oscars heeft gewonnen. Wat ook wel bijzonder is, dat afgelopen vrijdag Stephen Sondheim is overleden. En die schreef de originele liedteksten. Ja. Voor West Side
Bijna
Story.
Toevallig.
En Bernstein tekende voor de prachtige composities. Ja. Hij schreef de liedteksten. Nou, hij heeft de film wel kunnen zien. Vlak voor zijn
dood. Dat is wel heel bijzonder.
Prachtig.
Ja.
Hij was echt wild enthousiast. Hij zegt, mensen moeten dit gaan zien. Dit is echt, ze hebben op een geweldige manier hebben ze het originele script... Ja, toch weer alweer een beetje aangepast. En wat ook wel bijzonder is, dat Rita Moreno, die in de originele film Anita speelde en daar ook een Oscar voor kreeg als eerste Latina, Die zit nu weer in de film. Nu heeft ze een andere rol, die van Valentina. Nou, wat die rol precies inhoudt, dat weet ik nog niet, want ik moet de film nog gaan kijken. Maar wat wel duidelijk is na de première van gisteren in New York, is dat er is gewoon alweer Oscar-buzz voor Rita Moreno. En dat zou toch wel heel
bijzonder zijn. Want hoe oud is hij nu dan?
Dat weet ik niet precies, moet ik bekennen. Maar wat zou wel heel bijzonder zijn, op het moment dat zij een Oscar wint, met een remake van dezelfde film waarvoor ze eerder ook al een Oscar won.
Heel bijzonder.
Om heel veel redenen bijzonder.
Ja, want als ik even dat verhaal terug probeer te halen, want zij zou dan vermoord zijn en dat werd dan gemeld aan die Tony en die gaat dan het gevecht aan en uiteindelijk wordt hij vermoord. Zo was het toch?
Ja.
Heel lang geleden.
Zo ongeveer. Je moet je voorstellen dat de West Side Story gewoon een bewerking is van Romeo en Juliet van Shakespeare. Ja. Er gaan valse geruchten in het rond. En dat gebeurt dus ook in de West Side Story. En Tony hoort dat Maria zou zijn vermoord door haar broer. En dan stort hij zich in een vreselijk gevecht waar hij zelf de dood vindt. En dan blijkt het allemaal toch net iets anders in elkaar te steken dan het zou zijn.
Ja.
Kortom, ik ben heel benieuwd wat Spielberg, die ook wordt getipt voor Oscars, weer ervan
gemaakt
heeft.
Want die lat ligt natuurlijk ontzettend hoog. Hè? Dat was zo'n standaardwerk natuurlijk. Maar Eline, wij hadden het van tevoren even over over iets anders. Want dat was Eline's man is een misdaadverslaggever. Of was bij de Telegraaf heel lang. Hoe lang? 30 jaar of zo, denk ik.
40
jaar. Ja. En er was dus ook zo'n soort moordgeval in het theater. Daar hadden wij. Het was een heel bizar verhaal ook.
Ja, dat ging ook over, dat heet de musical moord. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. 1989 om precies te zijn. En dat speelde zich af in Delft, in de Delftse Schouwburg. Daar werd Sweeney Todd uitgevoerd, de musical. Ook van Sondheim.
Ja.
Zo kwamen wij erop.
Ja.
En in die musical speelde een zekere Wilma Bres. Dat was echt een leuk amateur toneelgezelschap. En ze voerden daar Sweeney Todd uit. En zij speelde Mrs. Lovett, die in het originele stuk wordt vermoord door Sweeney Todd. Maar dit toneelgezelschap had een beetje een andere afloop ervan gemaakt. Ze werd dus niet vermoord in het toneelstuk. Maar wat het gekke is, toen deze Wilma Bres na afloop op de fiets naar huis ging, werd ze uiteindelijk vermoord op straat gevonden, met messteken omgebracht. Dus dat was de musicalmoord. En heel lang verkeerden ze allemaal in onzekerheid wie dat heeft gedaan. Het is eigenlijk nog steeds niet opgelost.
Nee, het is nog steeds een cold case.
Ook al bijvoorbeeld Peter R. de Vries heeft er ook best vaak aandacht aan besteed. En in 2015 kreeg ze dan een tip dat het een 14-jarige jongen uit de buurt zou zijn.
Ja, maar dat is toch echt een heel bizar verhaal.
Het is een heel
ook.
Bizar verhaal. Ja, vooral dat ze zou vermoord worden in het stuk. Dat ging niet door. En toen,
uiteindelijk door een 14-jarige jongen.
14-jarige jongen. Maar er werd ook gespeculeerd dat het publiek het niet eens was met die afloop. Die anders was dan in het origineel. Dus,
In het origineel, in de musical, belandt zij uiteindelijk in de meat pies van Sweeney Todd. De vleespastijtjes.
Voor kerst.
Dat is in het werkelijkheid dus gelukkig niet gebeurd. Maar de afspraak is eigenlijk even triest.
Hey Marco, er is ook nog een andere film in première gegaan. Die heet Don't Look Up.
Nou, die is nog niet in première gegaan. Ik heb hem gisteren al gelukkig kunnen zien. Dat, een van de perks of the job.
Maar in vanuit quarantaine dan? Of hoe gaat
het? Nee. Gisteren was dat bericht nog niet dat mijn zoon in quarantaine moest. En nogmaals, de regels zijn heel ingewikkeld. Hij moet in quarantaine, maar ik nog niet. Tenzij hij positief getest wordt. Want dan moet ik ook in quarantaine. Nou, dat is een beetje het verhaal. Nee, maar gisteren de nieuwe film van Adam McKay. Ja. Gemaakt voor Netflix. Voor 75 miljoen. Adam McKay kennen we van films als The Big Short en Vice en zo. Dat is een man die comedies maakt, satirisch, met een knipoog naar het echte leven. Dat heeft hij nu ook gedaan. De film heet Don't Look Up. Het gaat over twee astronomen. Een leerling gespeeld door Jennifer Lawrence en een professor gespeeld door Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. En die ontdekken dat er een planeet of een komeet op de aarde afraast. En die zal over een half jaar of zo inslaan. Dus met dat alarmerende bericht gaan ze naar het Witte Huis. Waar Meryl Streep de scepter zwaait als president. Maar die is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in dat wetenschappelijke gelul van die twee astronomen.
Nee,
die denken alleen maar over de verkiezingen die over 3 weken beginnen. Dus omdat niemand naar ze wil luisteren, gaan ze uiteindelijk op een soort publiciteitstour om hun boodschap te verkondigen. Waardoor de hele wereld verdeeld raakt in mensen die niet geloven dat er een meteoor op de aarde afraast. En mensen die wel geloven dat er een meteoor op de aarde afraast.
Waar kennen we dat van?
Een beetje symbolisch voor wat er nu gaande is.
Ja, precies. En vandaar ook Don't Look Up. Want je krijgt een heel kamp dat met buttons loopt, Don't Look Up. En die weigeren dus ook letterlijk naar de hemel te kijken. Totdat ze dat op een gegeven moment wel doen. En dan zien dat er inderdaad een vreselijke vuurbol op ze afkomt. Nou, wat bijzonder is dat Netflix tegenwoordig zo'n soort films kan maken met zulke dure sterren. Want eventjes
enorme sterrencast, hè? Er zitten echt 15 grote namen in.
Ja, echt heel veel. Ja, de belangrijkste had ik al genoemd, Leonardo DiCaprio. Die kreeg 30 miljoen voor die rol.
Meryl Streep.
Jennifer Lawrence kreeg 25 miljoen, geloof ik. Nou, Meryl Streep zit erin. Cate Blanchett zit erin.
Maar wat een budgetten zijn dat, Marco. En dat wordt allemaal vanuit Netflix betaald.
Dat wordt allemaal vanuit Netflix betaald. Ja, en ze hebben gewoon het geld klotst daar echt tegen de plint aan.
Nou, echt, hè?
Want niet zo lang geleden ging de film Red Notice uit. Een actiefilm met Dwayne Johnson onder andere. Ja, dat was echt de duurste film van Netflix. 200 miljoen kostte die. Ja, dus ze hebben het en ze geven het uit. En ze zijn dus blijkbaar ook bereid om dat aan acteurs te betalen. En dat is voor acteurs goed nieuws. Omdat die normaal gesproken, als ze in een bioscoopfilm zitten, dan krijgen ze een basissalaris en dan krijgen ze gross points. Dat zeg maar een deel van de opbrengst krijgen ze nog als bonus uitgekeerd.
Ja.
En niet zo lang geleden hadden we een probleem met Scarlett Johansson, die in Black Widow zat en die ook gross points zou krijgen. Maar toen ging de film tegelijkertijd op streamingdienst Disney Plus uit. En toen werd ze heel boos en heeft ze een proces aangespannen, want ze wilde meer geld. Ja, het feit blijft dat het blijkt dat nu ook streamingdiensten bereid zijn om gewoon een heel groot salaris te betalen. En dan zullen die sterren niet meer zuren over die gross points, denk ik.
Nee, en ik denk de kijker ook niet, want wij gaan natuurlijk allemaal lekker genieten daarvan met de kerstdagen en de feestdagen en de vrije dagen.
Ja, zeker weten.
Ja, wat wel belangrijk is om te vertellen, want dat Don't Look Up is zeg maar vanaf volgende week te zien in de bioscoop. En dan vanaf 24 december is die te streamen.
Maar dat komt net goed uit, toch?
Precies.
Helemaal prima, dan ben ik net vrij. Ja, dat je het weet, Helene, ik heb mijn dagen zal ik even opnemen.
Lekker binge met kerst.
Ja. En voor de West Side Story moeten de kijkertjes thuis nog even iets langer wachten, want die gaat dan 9 december uit.
Ja.
Maar die film die is pas over een week of 6 dan in de bioscoop.
Oh ja, oké. Okay. Hey, nou, bedankt voor je bijdrage, Marco. En ik hoop dat je hier volgende week of volgende keer gewoon weer kunt staan bij ons in de studio.
Dat lijkt me heel gezellig. Zijn. Dankjewel.
Tot dan.
Doei.
Bij ons in de studio is virtueel aangeschoven, ook weer via een telefonische verbinding, componist Stefan Emmer. We gaan het hebben over de stemweek van de top 2000. En elke keer maar weer Bohemian Rhapsody en elke keer maar weer dat vreselijke schreeuwnummer Child in Time. Misschien weet jij wat de attractie is van zo'n schreeuwnummer, Stefan?
Goedemiddag.
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 Nou, het is eigenlijk net als bij auto's, is het instapmodel van schreeuwen. Dat nummer, Child in Time, wat zo hoog staat, van Deep Purple. En dat betekent dus dat je er makkelijk aan mee kan doen. Totdat je het probeert in de karaokebar. en dan snap je opeens van, god, het is toch nog een soort aparte sport. Tak van sport.
Ja,
dus
inderdaad.
Het is eigenlijk een misverstand tussen het publiek en de makers van het lied, dat het allemaal makkelijk is, maar het is wel aantrekkelijk om gewoon eens even je frustraties van je baan en van je omstandigheden ermee uit te helpen schreeuwen.
Van je af te schreeuwen. Van je afschreeuwnummer.
Het is een therapeutisch nummer.
Therapeutisch nummer. Ik zie dit wel voor me in karaoke, online karaoke voor onze kerstborrel.
Daarvan. Ja, inderdaad. Ja.
Ja, heel goed, ja.
Wie het hoogst kan krijgen. Maar wat is nou de attractie van zo'n Bohemian Rhapsody ook, Stefan? Wat elke keer maar weer op 1 komt, of op 2, of op 3, stuivertje wissel.
Het is eigenlijk een muziekfenomeen, want het spot met alle wetten waaraan een hit zou moeten voldoen.
Ja.
Er zit geen refrein in, wat dus betekent dat je het niet kan meezingen zo makkelijk, met steeds een herhalend lijntje. Überhaupt zit er weinig herhaling in, want het nummer bestaat à la een klassieke rhapsodie uit 6 delen. Terwijl, laten we zeggen, de gemiddelde hit bestaat uit 1, nou vooruit 2 delen. Bij de Beatles uit 3. Dus 6 delen en het duurt ook nog eens 2 keer zo lang als het hoort, tussen aanhalingstekens, van de muziekindustrie. Daar zegt men 2-3 minuten maximaal, dat kan het publiek bevatten. En wat kiest het publiek? iets wat 2 keer zo lang is en wat je niet kan meezingen. Dus dat is toch wel fascinerend.
Dus
hè?
die zogenaamde wetjes, die kloppen dus eigenlijk niet.
Nee, en die zijn ook, als je dat navraagt aan, laten we zeggen, die mannen in 3-delig pak bij de grote platenmaatschappij, waar heeft u dat eigenlijk dan verankerd? Nou, dan blijft me het antwoord schuldig. Dit vind je niet terug in de grondwet. Kortom, muziek is helemaal geen wetenschap waar men zich op kan baseren.
Nee, het is meer een gevoelsmatige kwestie. Maar waarom zijn het toch elke keer weer diezelfde nummers met stuiveltje wissel? Ja, voor mij is dat niet zo spannend. Of zien jullie dat anders?
Ik vraag me echt werkelijk af wie er precies allemaal op Bohemian Rhapsody stemmen.
Nou, hele volksstammen kennelijk. Maar vorig jaar ineens kwam Danny O. Er wordt hier geknikt in de studio. Maar vorig jaar kwam Danny Vera ineens gerollercoasterd naar nummer 1. Dat zagen we toch ook niet aankomen dan?
Had dat te maken met de coronacrisis al?
Daarvan weet jij dat misschien, waar dat vandaan kwam ineens, dat nummer? Of waarom, wat de attractie van dat nummer dan ineens was?
Nou, ik heb het idee dat dat ook weer muziek is die niet voorspeld is om een hit te worden.
Ja.
Maar op het moment dat je dan kijkt naar, naar dat nummer, dan is het inderdaad iets van, men herkent zich in de tekst. Niet zozeer in de melodie. He, de tekst, de rollercoaster, corona, hoe ziet mijn leven eruit? En tekstidentificatie is een andere overtuiging die mensen hebben om er met een nummer in zee te willen.
Ja.
En er voorkeur voor te hebben.
Een beetje een begrafenisnummer zou je ook wel kunnen zeggen.
Mm-hmm. Ja, hij staat wel hoog in de begrafenis top 10 ook. Hè? Maar je zag het ook wel met dat nummer Avond van Boudewijn de Groot. Het heeft ook een keer op 1 gestaan. Maar dat was ook vanwege de tekst, denk ik dan.
Ja, dat is een paar jaar geleden, tekstidentificatie. En je ziet dat dat ook weer op hun beurt, programmamakers van televisie en radio, die gebruiken vaak muziek in een documentaire, waarvan dan de tekst iets moet vertellen aan jou als kijker.
Ja.
Dus dat heeft die functie. En dat is een vorm van verklaren, maar nogmaals, het is allemaal geen wetenschap en dat is er juist zo leuk aan.
Ja, en wat staat er bij jou nou in jouw lijstje in de top 3? Waar ga jij op stemmen?
Nou, dan komt hier meteen een bekentenis van dat ik ook een oude lul ben. Want bij mij is dat een veel ouder nummer nog dan dat Bohemian Rhapsody. En dat is namelijk van de Beach Boys, God Only Knows. Die staat bij mij niet alleen op 1, maar ook op 2, 3, 4 en 5.
Dat ene nummer?
Dat ene nummer.
Oh, maar het is nu zo'n pianoversie van Brian Wilson. Nu een pianoalbum van hem uitgekomen. Toch dat hij het nog even rustig naspeelt.
Ja, en dan hoor je ook de tekst even niet. En ik als muzikant vind het dan leuk om op de nootjes te letten. En dat kan dan beter bij zo'n pianoversie. Het is wel aandoenlijk hoor, want het klinkt een beetje beverig en zo. Maar goed, dat nummer is wel door wat sommigen de beste songwriter aller tijden noemen, Paul McCartney van de Beatles, die noemde God Only Knows zijn favoriete popnummer aller tijden.
Ik heb hem nog op zien treden in Carré, was hij ook al een beetje beverig en kom je ook al een beetje zo trillend het podium op.
Ik vind het ook wel een heel mooi nummer.
Ja, je moest geduld hebben.
Maar dat was wel heel bijzonder. Stefan, jij hebt de tune van Bo geschreven, toch?
Voor RTL Bo, ja.
Ja, en klopt. Dat is nu weer begonnen. En ook met hele goede kijkcijfers zag ik. 863.000 mensen hebben afgestemd. Dus,
Ja, dat is goed nieuws. Men is het, misschien toch heeft men behoefte aan iemand die misschien wat prikkelender presenteert. Het is geen waardeoordeel naar de mensen die dat niet doen, maar het publiek bepaalt. En ik denk dat Bo heel goed past in dit tijdsgewricht met zijn, met zijn beetje guitige manier van presenteren. Dat zal mogelijk leiden tot betere kijkcijfers dan we de afgelopen tijd hebben gekend, waardoor iedereen in paniek was van zijn de talkshows, zijn de kijkers de talkshow beu? Nou, ik denk het niet, alleen men wil het anders zien. En daar kunnen we natuurlijk nog meer van gaan verwachten.
Ja, want het is natuurlijk een beetje preek voor eigen parochie. Hè? Maar het is natuurlijk wel zo dat we verwachten natuurlijk heel veel van een VI Vandaag en van Lubach, wat in januari van start gaat. Ook op een heel ander tijdstip, namelijk om 9:30. Hè? Dus niet de 7:30 en niet de 11. En daar vind ik ook wel heel wat voor te zeggen. In Amerika werkt dat tijdstip ook heel goed. Want persoonlijk vind ik ook 7:30 een beetje vroeg. Ik ben een late eter. En 11 uur vind ik vaak te zwaar. Want dan neem ik het zo mee de avond in. En dan zijn er nog zware onderwerpen. En voor mij werkt dat dus niet. Ik denk voor mij misschien wel 9:30. En ook die luchtigheid. Ik verheug me ontzettend op die luchtigheid van een Lubach. Maar ook, ja, ik kijk toch wel heel graag ook de VI-mannen. Ik verwacht daar best wel veel van eigenlijk. Wat is jouw tijdstip van kijken, Eline?
Nou, dat is inderdaad ook niet om 7:30, want dan zit ik ook nog te eten. Dus 9:30 vind ik een heel mooi tijdstip.
Ja.
Ja, 11 uur is gewoon te laat, dan ben je er al aan naar bed aan het gaan. Zo
ja, ongeveer. Precies. Maar ze hebben natuurlijk ook die... Ze hadden ontzettend veel aanmeldingen voor schrijvers gehad. Ik geloof 3000 of zo bij Lubach. Dat was echt krankzinnig.
Ongelooflijk.
Ja, Stefan, wat verwacht jij van die talkshows? Want jij bent ook nogal een fan van talkshows, heb ik me laten vertellen.
Ja, dat klopt. Ik ben het met jullie eens. 9:30 is gewoon een beter tijdstip. En de grap is eigenlijk om even toch nog een bruggetje terug. Want dat mag ook wel eens een brug naar achteren proberen. Naar het vorige onderwerp, naar de muziek. Dat ik dus betoog, het is geen wetenschap. Er zijn geen wetten die bepalen hoe het moet om een hitsingle te maken. Nou, zo geldt het eigenlijk voor programma maken op tv ook. Namelijk, je kunt helemaal niet bepalen dat 11 uur of 7:30 het beste tijdstip is voor de kijker voor een talkshow. Dat heeft iemand een keer zo verzonnen. Ja. Maar dat is ook geen wetmatigheid. En dat blijkt nu ook wel uit de publieksrespons.
Ja.
Dus mijn verwachting is dat 9:30 in ieder geval, ik weet nog niet wie, maar wel dat er de winnaar van de talkshows komt uit één van die twee talkshows die op dat tijdstip uitzendt. En misschien zelfs wel allebei.
Maar ook wel een beetje raar dat niemand dat eerder had bedacht of zo. waarom gaan we gewoon niet wat eerder beginnen?
Nou, ik vind het wel een mooie voorspelling vast voor het nieuwe jaar.
Ja, nou, ik zie er echt ontzettend naar uit. Dus we gaan het er zeker nog wel heel vaak over hebben. En allemaal nog stemmen in de stemweek. Eline, heb jij een beetje idee wat je al gaat stemmen? Of ben je nog...
Nou, ik heb vorig jaar eens een keer een lijst gemaakt met alleen maar vrouwelijke artiesten.
Ik
werd toen omgeroepen dat er meer vrouwen in de lijst moesten.
Ja, maar dat is wel een heel goed punt trouwens. Want dat is natuurlijk ook wel... Dat is ook wel
het
zo.
Was vooral gewoon heel leuk om het te maken. Om te kijken of je inderdaad... Hoeveel mag je stemmen? 30 of zo. Om te kijken of je inderdaad wel 30 goede nummers van vrouwen kunt vinden.
Ja, dat is
heb ik gevonden hoor.
Ja, ja.
Er zit dan Nene Cherry in, en maar ook Nederlandse zangeressen. Oh, wie had ik ook weer? Shirley en Connie van der Bos heeft ook hele mooie nummers gemaakt.
Ja, wat bijzonder. Dat vind ik wel een hele leuke insteek. Want dat is inderdaad de kritiek, hè, die er elk jaar is. Van,
het zijn altijd dezelfde. Het zijn altijd meer mannen dan vrouwen. En, en wat er bij mij zeker ook ingaat is ABBA. Want ik ben echt heel blij dat ze weer...
Wat vind jij nou van het nieuwe album? Ben je helemaal... daar ben ik heel benieuwd naar. Want je hebt dat helemaal gevolgd voor de krant ook.
Ja. Ja. Nou, het klinkt heel erg ABBA.
Ja.
Maar ze hebben vroeger wel mooiere dingen gemaakt, vind ik.
Ja?
Ja.
Maar is dat ook niet vanuit een sentiment?
Zeker,
dat je daar natuurlijk, want ik was ook ontzettende fan en ik had ook posters in mijn kamer. Mm-hmm. En ABBA, ABBA, ABBA. Maar dat album, ik heb een paar nummers gehoord, maar...
Ja, het is een beetje te gestyled, vind ik.
Heb jij het geluisterd, Stefan?
Ja, ik las ergens anders een mening die ik nu ga proberen te vertolken. Het was iets met de strekking dat het een weemoedig afscheid is van de makers zelf, van wat zij ooit konden, zoiets.
Oh.
En ik ben het daar wel mee eens. Het is zeg maar nog de contouren van wat het was. Maar de echte power, de energie, de verrassing, nee, die zit daar niet in. Maar ik snap hem wel, want dit is eigenlijk, je kan iets. Alleen, stel Tom Okker, die wil nog Wimbledon gaan spelen. Hm. Ja, hij was ooit goed, echt super. Hij won als enige Nederlander, of nee, Krajicek geloof ik was dat dan.
Ja, Krajicek.
Sorry, maar... eigenlijk moet je snappen wanneer je het niet meer moet doen. Maar dit had een zakelijk doel.
Ja, met dat hologram eeuwige... ding in
theater,
dat theater. Maar hoorde jij vernieuwing erin?
Nee, ik hoorde eigenlijk iets wat waar ze wel... Ik vind die Benny, hè, dus de pianist, is wel een eerlijke man. Want hij zei, wij doen niet mee aan trends. Nou, dat is ook wel te horen, want ik hoor echt niks moderns in terug.
Ja, ja. Hij is echt wel de drijvende kracht geweest achter dit nieuwe album.
Ja, dat is echt wel een soort een popgenie, hoor. Ja. À la Brian Wilson en Paul McCartney enzovoort.
Ja.
En het was toen was het niet hip. Nu is het nog steeds niet hip. Maar hoe komt het dan dat toch weer iedereen zegt, ja, ik heb er toch naar geluisterd.
Ja, nou ja, het is natuurlijk, het is nog van vroeger. Hè? Het is allemaal sentiment. Het is natuurlijk hetzelfde met die top 2000. Ja. Omgeven met sentiment en herinneringen. Ja, ja. En, maar ook dat Bohemian Rhapsody, ik hoorde het toevallig op de radio toen ik hierheen reed. Ik heb het gewoon afgezet. Maar andere momenten kan ik er dan weer helemaal in meegaan. Maar je moet er allemaal net zin in hebben. Ook omdat het zo eindeloos duurt natuurlijk.
Maar Stefan zei net dat je het niet mee kon zingen. Maar ik ken wel de tekst van begin tot eind helemaal. Dus ik heb wel meegezongen in de auto.
Oh, je hebt hem ook gehoord.
Nou, dat is... Een nieuw talent staat op, de podcast en wellicht op het podium. Ja,
inderdaad. Nou, wat ontzettend leuk dat je even in wilde bellen voor ons voor een heldere analyse van Top 2000. De klassieke nummers eigenlijk, de nummers die we elk jaar weer prijzen en mooi vinden. En ook jij dank, luisteraar. Leuk dat je hebt geluisterd. En vond je dit nou een goede podcast en wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En tot snel. Dank je wel.